Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Keyless entry. Super. Op hoeveel van jouw auto's heb jij dat eigenlijk, Wouter?
Twee.
Twee van de...
Drie.
Ik heb het op geen van mijn auto's. Nee? Nee. Want het is ook heel diefstalgevoelig. Ja, en daarom zeker. Zijn er sinds deze week nieuwe beveiligingseisen. Je hoort er straks meer over.
Ja. En Kia bleef in 2020 het beste jaar ooit in Nederland. Over het succes en de plannen voor dit jaar. Want ja, je moet natuurlijk ieder jaar plussen. Ja. Anders worden meteen uitgetrapt. Zo werkt dat. Spreken we zo met de baas van het merk. Ja, nu nog wel. Maar ja, als hij plus,
dan, we zullen zien. En in de rijimpressie de Volkswagen... ID4.
Of ID4.
Het is echt een kloeke jongen.
Een kloeke jongen?
Een kloeke jongen.
Nou, jongen.
Ik wist niet dat ik dat woord kende, maar blijkbaar wel.
Hoe komt dat ineens vandaan? Ja. Omdat het een crossover is.
Een
kloeke crossover.
Nee, het is wel een groot apparaat.
Ja.
Ja.
Oké.
En positief, dus kloek.
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 Straks meer over de kloeke ID4. De leeftijd van het wagenpark in Nederland blijft maar stijgen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die we hebben opgevraagd bij VWE Automotive.
Ja, op 1 januari, hè, dat mooie en die mooie datum met dat nieuwe jaar waarin we allerlei mooie dingen verwachten.
Een week geleden
was de gemiddelde leeftijd van een auto in Nederland precies 11 jaar.
Ach, gos.
Dat is wel oud, hè?
Ja.
In 2016, 5 jaar geleden, was het nog 10,2 jaar. En 2011, 10 jaar geleden, 9,3. Dus we verouderen in rap tempo. De levensverwachting van de auto gaat omhoog.
Ja.
Ja, is het positief, is het negatief?
Ja, dat kan van alles betekenen natuurlijk. Aan de ene kant dat ze goed onderhouden worden misschien. Maar dus in 10 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd van een auto gestegen met 1,7 jaar. Ja. Toename van 18,3%. We praten erover met Carlo van der Weijer. Hij is mobiliteitsexpert aan de TU Eindhoven. Dag Carlo.
Goedemiddag.
Ons wagenpark wordt dus steeds ouder. Is dat nou negatief of positief?
Of neutraal?
Er zit een positieve kant aan. Het feit dat een auto maken kost heel veel energie. Dus als je er langer mee doet, dan kost het gemiddeld minder energie om die auto te maken. Dus dat is het positieve kant. Aan de andere kant wordt dat weer teniet gedaan voor een deel. Omdat moderne auto's veel zuiniger zijn dan oudere auto's.
Ja. Yeah.
En zeker als die elektrisch zijn. Dus dat is dan weer een nadeeltje. Wat een groter nadeel is dat oude auto's ook veel viezer zijn. Dus kijk, bijvoorbeeld die stikstof wat we nu over hebben. Een nieuwe auto stoot bijna geen stikstof meer uit. Zeker niet als die elektrisch is, maar ook een nieuwe diesel. Nee. Dat is bijna marginaal. En als je dat vergelijkt met een oude auto, dan wordt het viezer als we oudere auto's rijden.
Ja, want 11 jaar oud, dan zijn we wel een euronormeringtje. Dan is het misschien net een euro 4. We zitten nu al euro 6D temp. Wat is het allemaal? Maar het scheelt echt heel veel, hè, qua uitstoot.
Ja, dat scheelt heel veel. Het zijn heel veel componenten. Maar als je nou toevallig naar stikstof kijkt, het wordt per jaar wordt het wagenpark ongeveer 5% schoner van stikstof. Op gebied van stikstof. Nou, we zijn nu allemaal 100 gaan rijden in plaats van 130. Om even aan te geven, dat scheelt 1% voor het hele wagenpark. Dus je hebt in 2 maanden met verversing van het wagenpark net zoveel bereikt als heel die maatregel.
Dus als we allemaal
om even iets aan te geven.
Dus als je in een nieuwe auto rijdt, mag je gewoon 130 rijden. Dat zou ook wel een goede regel zijn. Hè? Mensen een beetje te stimuleren. Leren om nieuwe auto's.
Ja, dat laat ik verder. Ja, maar wat eigenlijk erger is dat nieuwe auto's ook veel veiliger zijn.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk nog zeker zo belangrijk. De kans om een nieuwe auto om te komen als je een ongeluk hebt, is dan een factor 2 kleiner dan een oudere auto. Dan eentje die naar de sloop gaat. Hè, want dat is gemiddeld 18 jaar zo als je een auto naar de sloop brengt.
Ja.
Maar het is ook vooral het voorkomen van een auto. Er is een moderne auto ook veel beter in dan een oudere auto. Dus
ja.
We moeten vooral met de blik op de veiligheid, wat toch het belangrijkste mobiliteitsbezwaar is, zouden we eigenlijk moeten streven naar een verversing van het wagenpark.
Ja. Ja. En wat moet er dan gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Moet de auto gewoon goedkoper worden?
Ja, kijk, toch, wij hebben relatief dure auto's. Natuurlijk veel duurder dan in andere landen. Dat komt toch dat wij ook de aankoop zwaar belasten in plaats van het bezit of het gebruik. En dat zou je moeten verschuiven. Dus dat zou een stimuleren. Sloopregeling is een andere manier wat je zou kunnen doen. Maar ja, we hebben relatief dure nieuwe auto's als je vergelijkt met de landen om ons heen. En daarom hebben we ook een relatief oud wagenpark.
Het scheelt wel 18% volgens mij met het gemiddelde van Europa.
Volgens mij we beginnen langzaam zeg maar op de toppers te worden. Hè, samen met Bulgarije en Roemenië en zo. Zeg maar.
Dat is mooi, man. Als je hier in Nederland een auto kunt veroorloven, dan heb je het echt gemaakt.
Vooral nieuwer dan 11 jaar. Hè.
Nou, niet, nee. Ja. We hebben de cijfers ook even voorgelegd aan VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. En die zegt dit.
Een gemiste kans als het gaat om verduurzaming. Want iedere nieuwe auto is een stuk schoner en zuiniger dan de voorganger. Maar denk ook aan verkeersveiligheid die er niet mee gediend is. En dat het zo lang duurt voordat jij die nieuwste snufjes die er nu zijn in je auto daadwerkelijk hebt. En wat ik wil is dat we het hele wagenpark verjongen en vernieuwen en veiliger maken. Niet alleen maar ons focus op elektrische auto's.
Nou, twee handen op één buik hoor. Jullie zijn het helemaal met elkaar eens. Belasting vindt hij dan de oplossing hè, om meer nieuwe auto's op de weg te krijgen. Belasting omlaag. Is dat denk je dat het haalbaar is, Wouter? Ik ga het even naar jou. We krijgen verkiezingen.
Ja,
het staat nu op de agenda.
Ja, nou, het staat niet op de agenda. Dat is natuurlijk een beetje het
issue. Zetten het nu op de agenda.
We zetten het nu op de agenda. Nou ja, ik vind wel dat je als overheid je bevolking tekort doet. Is dat je gewoon ze opzadelt met oude, vervuilende auto's. Die inderdaad echt veel onveiliger zijn. He, dus zeg maar gewoon, klapt die op een boom. Is een 20 jaar oude auto doet het veel minder goed dan een nieuwe. En die nieuwe auto die botst niet tegen die boom in principe. Want die heeft allerlei systemen om dat te voorkomen. Ja. En ook om geen voetgangers en fietsers te gaan.
Goed, de steden die sluiten gewoon een centrum voor oude auto's. Ja. Dus mensen moeten wel.
Ja.
Dan hoef je de prijs niet omlaag te gooien.
Nee, ja, weet je, zo werkt natuurlijk niet. Want kijk, een gemiddelde auto. We hebben het er 1,5 week geleden over gehad. Hè, dat zelfs op een upje komt er gewoon. En op een Kia Picanto komt er behoorlijk wat belasting bij. En dat zijn geen onzuinige, vervuilende auto's. Dus het is. Ja, de autohaat in Den Haag, zeg maar, qua belasting is wel erg hoog.
Nou, Carlo, gemiste kans als we nu niet iets aan die belastingen doen om inderdaad de nieuwe auto goedkoper te maken?
Ja, en kijk, een verschuiving van belasting, want dan, of meer of minder, daar laat ik me even niet over uit, maar een lagere belasting op aankoop en hoger op gebruik zou wat dat betreft een goede zet zijn. Want ja, verversen van het wagenpark, dat is verreweg de effectiefste manier om dat hele wagenpark schoner en veiliger te krijgen. Dus daar moeten we echt op gaan concentreren.
En dus moet het bij de komende verkiezingen een issue worden?
Voor mij mag dat zeker zijn. Ja, en vooral die veiligheid. Er gebeuren nog zo verschrikkelijk veel ongevallen nu. Die voorkomen hadden kunnen worden met techniek die gewoon op de nieuwe auto's als wat verplicht zit. Of die gewoon op de plank ligt.
Dus, en dan gaat het niet alleen maar om automobilisten. Maar het gaat ook om de mensen die van buiten in aanraking komen met een auto.
Ja, zeker. De nieuwe veiligheidssystemen die er vanaf volgend jaar verplicht op moeten, die houden ook de omstanders in de gaten en geven of waarschuwingen of grijpen zelfs in voordat het ongeval gebeurt.
Dankjewel, Carlo van der Weijer, mobiliteitsexpert aan de TU Eindhoven.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Er is in ieder geval één merk, Wouter, dat bijdraagt aan het verjongen van ons autopark.
Ja, en schoner ook, behoorlijk. Hè? Ja. Ze hebben ook lekker elektrisch lopen stunten.
Ja, en dan zegt onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg altijd, dat is Kia Killed in Action.
Killed in Action, ja, die naam is, voor Amerika misschien niet zo handig. Maar goed, meer dan 6% groei in een automarkt die 20% is. 20% gekrompt trouwens, de automarkt.
Ja, fors, hè.
Maar Kia flikte het vorig jaar, groeien. En Leon Verstoep is managing director van de Kia Motors Nederland. Welkom.
Ja, goedemiddag.
Zo, heren. Mooi resultaat, zeg.
Zeker.
Gefeliciteerd.
Had nog meer kunnen zijn, dus. Ja, die BPM
precies.
Keer dus naar beneden had gegaan.
En hebben jullie nog last gehad van de lockdown met uitlevering van auto's en dergelijke? Of viel dat allemaal wel mee?
Nou, daar hebben wij denk ik misschien als merk het minste last van gehad. Als we het hebben over de lockdown van het voorjaar. Hè?
Oh ja, de voorjaar.
Onze fabriek in Slowakije is slechts een hele korte tijd dicht geweest. Dus, en onze fabriek in Korea eigenlijk helemaal niet. Dus wat dat betreft hebben wij wel de supply chain, zoals we dat met een mooi woord zeggen, goed intact kunnen houden. En dat heeft ook wel zijn weerslag gehad. Ja. Er zijn natuurlijk wel meer factoren, maar dit is zeker wel één van de factoren dat we goed hebben kunnen leveren.
Kia, ik bedoel, echt extreem succesvol. Had je dat 10, 15 jaar geleden gedacht dat zou kunnen?
Nou ja, ik ben nu 9 jaar werkzaam als managing director bij Kia. We hebben natuurlijk In 2012 al een heel goed jaar gehad. Maar dat was ook puur fiscaal gedreven. Rio, toen de tijd was de auto benzine 1.2... die binnen de 104 gram toen viel.
Dus, ja, 20% bijtelling toen.
Dat was toen 20% bijtelling, ja. Dat klopt. Die verkocht heel goed. We hebben daarna natuurlijk ook wat mindere jaren gehad. Maar eigenlijk vanaf 2016... we hebben ook bij de fabrikant constant ook benadrukt dat het hebben van lage CO2's in deze fiscaal gedreven markt, want dat is het, net het vorige onderwerp, dat dat extreem belangrijk is. En de Niro, die hebben wij in 2015 toen met onze dealers ook bekeken om in ieder geval ook het vertrouwen in het merk naar de toekomst uit te stralen. Die hebben we toen bekeken. Ja, en sinds eigenlijk die auto is gekomen, is het ook stap voor stap verder gegaan. Naast het succes van de Picanto natuurlijk. Want die, ja, moeten we niet vergeten, die was ook nummer 1 in zijn segment afgelopen jaar.
Ja, maar goed, van de Niro kun je echt wel zeggen, dat is de perfecte auto op het juiste moment. Beter kon haast niet.
Ja, het is een auto natuurlijk die drie type aandrijflijnen heeft. We zijn natuurlijk begonnen in 16 met de hybrid. We zijn ruim 2 jaar geleden is de EV, de elektrische versie, aangekondigd. Nou, daar hebben we natuurlijk in 19 en 20 gewoon ook goed van geprofiteerd. En de plug-in is er natuurlijk ook bij aangekomen. Dus het is een platform wat meerdere type aandrijving aan kan. Ja, en dan verkoop je er gewoon bijna 12.000.
Maar jullie zijn ook flexibel om te kiezen. Van, je hebt, het is jammer dat je die plug-in zeg maar niet al eerder had. Hè, omdat had je daar nog zeg maar toen destijds wat meer van kunnen profiteren. Maar feitelijk dat je die drie aandrijflijnen hebt, kan je zeggen, nou ja, wat de markt vraagt, dat hebben we dus dan op dat moment.
Ja, klopt. Maar als je even teruggaat naar het voorbeeld wat jullie net zeggen over het oudere wagenpark. Hè, jij noemde Bulgarije, Roemenië. We hebben een leeftijd is gespiegeld aan Albanië. Het is geloof ik zelfs iets ouder zelfs. Ja. Maar als je naar plug-in kijkt bijvoorbeeld, hè, daar is natuurlijk in het verleden door Den Haag gezegd, ja, die auto wordt oneigenlijk gebruikt alleen maar om de bijtelling natuurlijk te gebruiken als zakelijke rijder. We hebben daar 2 voorbeelden van. Daardoor is er ook een soort van straftabel in het leven geroepen. Want een plug-in heeft een hogere BPM per gram als een gewone een auto met een verbrandingsmotor. Dat is natuurlijk eigenlijk absurd. Ja. Want als je Henk en Ingrid gewoon auto wil laten rijden in Nederland, dan moet je alle muurbloemen laten bloeien. En daar is zeker in die tussenfase tussen, zoals jij net zei, Picanto is best een zuinige auto. En die EV's, daar zit natuurlijk best wel nog wel tussen. Daar is de hybrid, maar ook zeker de plug-in hybrid is de komende jaren absoluut de auto voor in de transitie. Of de aandrijving in de transitieperiode.
Ja, ja. Even een andere vraag. Hoeveel Niro's hebben jullie verkocht?
11.880 geregistreerd. Ja.
Hoe is de verhouding daarin?
Ja, van allemaal verkocht, hoor.
Nee.
Kijk, je ziet in december zijn er een aantal merken, ik noem geen merken, die hebben gewoon heel veel auto's op eigen naam geregistreerd.
Nou, ik zag een enorme piek van de ID3-registraties op 23 december was het volgens mij. Ik dacht, nou, die Volkswagen dealers die hebben het met druk gehad de dag voor kerst al die auto's afleveren. Maar
kijk, en daar moeten we denk ik nu vanaf. Want als je kijkt naar de elektrische markt over de eerste 6 maanden van 2020 waren het in totaal 14.000 auto's. Ja. En waren het over de tweede helft van de maand waren het 58.000. Ja. Dus het is allemaal natuurlijk toch fiscaal gestuurd. Ja. En daar zullen we denk ik toch vanaf moeten.
Ja. Maar totaal hadden jullie 24, hoeveel auto's jullie verkocht vorig jaar?
26.777.
Kijk, dat is helemaal mooi. Maar daarvan is dus zeg maar zo'n 40% Niro. Dat is ook wel voor 35, dan kan het zo niet. Ja. Dat is wel veel, toch? Want jullie hebben wat meer modellen. Dus je hebt wel zeg maar één heel erg succesmodel.
Nou ja, je hebt, kijk, Picanto is door de loop der jaren was onze meest verkochte auto. Ja. Als je kijkt naar het rijdend wagenpark, dan is dat dik over de 100.000 Picanto's. Ja. We hebben de afgelopen jaar altijd nog bijna 6700 van verkocht. We hebben ruim 4000 seats verkocht. Ja. Maar het is inderdaad, dat klopt, de Niro is gewoon de best verkochte auto.
Ja. Leunen jullie dan te veel op een Niro? Of vind je dat nog meevallen? Ja, ik ben even alvast je beoordelingsgesprek voor 2021. Hè? Van nog groeien.
Ja, ik hoorde je al zeggen van dan krijg je een trap. Ja. Ja, nou ja, goed, elk jaar is een uitdaging. Doe dit niet voor het eerst. Maar leun je erop. Elk merk heeft denk ik wel altijd een hardloper in het gamma zitten.
Ja, nee, zeker.
Dus dat is altijd zo. En het is niet zo dat je daar op de rem gaat trappen.
Nee. En binnen die hardloper die dan De Niro is, hoe waren de verhoudingen? Want
ja, die vraag had ik verwacht. 6474 e-Niro's en bijna 5000 hybrids en bijna 500 plug-in hybrids.
Ja, heel weinig plug-in hybrids. Dat sluit een beetje aan op een vraag van luisteraar Erik van Putten. Die vraagt zich, gaat Kia nog een keuze maken daarin? Of blijven jullie die drie varianten allemaal daarop inzetten, ook in de lange termijn?
Nou ja, kijk, Kia heeft als ambitie om in 2025 mondiaal 6,6% van alle EV's te doen. En als je dat nu even afzet tegen wat we nu aan marktaandeel hebben in de automarkt, die, laten we zeggen, voor het gemak even 100 miljoen eenheden groot is op aarde. Dan hebben we 3%, dus dat moet ruim verdubbelen. In de toekomst zal veel ingezet worden echt op puur EV. Ja. Maar in de toekomst zal er ook nog ruimte zijn voor, zeker voor in die tussenfase. Uh-huh. Omdat natuurlijk West-Europa en misschien ook andere markten zijn natuurlijk heel erg op dit soort markten. Maar je hebt ook die emergency markten, waarin je natuurlijk nog niet met elektrische auto's uit de voeten kan. Dus er is altijd ruimte, ook voor hybrid en plug-in hybrid.
Ik zou zeggen dat heel groot deel van Europa is nog emerging market, hoor, op het gebied van EV's.
Ja, nou,
probeer maar eens ergens te laden. Hè?
Ja. Nee, dat klopt. Wij hebben natuurlijk de hoogste laadinfrastructuur en de beste laadinfrastructuur. Maar dat zal natuurlijk ook wel rap volgen, want elk jaar wordt die CO2-target wordt strenger. Dus dat kan je niet alleen nog maar afzetten in Nederland. Dat zie je nu al, omdat die markt natuurlijk niet al die EV's dan met gemak kan absorberen.
Nee. Over EV's gesproken, Niro duidelijk heel goed gedaan. Maar sta je voor de schone taak om dan komend jaar weer een paar te slijten?
Ja.
Met hetzelfde model? Of komt er
weer
wat nieuws?
Bijtelling.
Ja, met een hogere bijtelling. Ja, dat is het nadeeltje, hè?
Nou ja, de bijtelling is inderdaad naar 12% gegaan. We hebben de cap, zoals dat noemen. Dus de prijs is van 45 naar 40 gegaan. Ja. Waarom je voor 12? Wij hebben in overleg ook met de dealers hebben we een herpositionering van de Niro gedaan. Dus zeg maar het gamma ook naar beneden uitgebreid.
Ja.
Zodat we ook competitief zijn in die markt. Maar het is waar, concurrentie neemt natuurlijk toe. Ja. Maar ik ben volste vertrouwen. Die markt is ook in 2021 gaat die nog verder groeien.
Ja, yeah, ja. Yeah. Hey, maar wat denk je voor Kia? We gaan jullie dit jaar in Nederland, wereldwijd is niet per se jouw pakje aan natuurlijk. Kan je het succes herhalen? Of zeggen van ja, dat is niet reëel? Want we hebben nu zoveel meer concurrentie. Het timing is everything. Is daar natuurlijk ook een beetje. Als je op tijd bent, dan verkoop je die auto's.
Ja. Nou, je moet eerst kijken natuurlijk naar de totaalmarkt. Ik denk dat wel heel belangrijk is. Rai en Bovo hebben een markt afgegeven van 400.000 auto's. Nou, dat was nog in de tijd dat we niet in de lockdown zitten zoals we nu zitten. Dus de start is voor alle merken natuurlijk wat anders. Ja. Wij ambiëren minimaal hetzelfde marktaandeel als we de afgelopen jaar hebben. Nou ja, als we van die 400.000 uitgaan, kan jij wel nagaan dat we nog een ambitieuze doelstelling hebben. En ik ben er ook van overtuigd, echt waar, dat het ook kan. He, wij zijn een merk. Je vroeg aan het begin van, had je dat verwacht 9 jaar geleden? Nou, anders had ik er ook niet ingestapt. en we hebben er hard aan gewerkt, dat zeg ik ook, als bedrijf, als team.
Ja.
Ik denk dat het kan. En wij zijn inmiddels, ook in de zakelijke markt natuurlijk, een gevraagd merk geworden. We waren eerst alleen in de particuliere markt, nu in de zakelijke markt. Ik durf te stellen, in elke overweging die de klant voor de nieuwe auto...
Ja.
Dat Kia ook meegenomen wordt.
Ja.
En wij zien ook dat het niet vreemd is als een Kia autosleutel op mijn bureau lag. En dat was 9 jaar geleden wel zo.
Zeker. Je hebt wel gelijk. Ja, ik zit te denken, wat hebben jullie niet? Jullie hebben geen cabrio. Dus als ik een cabrio wil, dan kan ik niet bij jullie terecht. Maar verder hebben we wel een redelijk breed gamma.
Misschien komt die cabrio wel op dat nieuwe EGMP-platform.
Het Global Modular Platform.
Wow. Ja. Modulair, dan kan het dak eraf, toch?
Ja, precies. Het is gewoon Lego, toch?
Nou, het is een platform wat in ieder geval heel veel mogelijkheden biedt om een hele scala aan elektrische auto's in de komende jaren te introduceren in de verschillende segmenten. Tot 2027 zullen het er zeker al 7 zijn, echt elektrisch.
Ja.
Het heeft ook als kenmerk dat het met hele hoge laadsnelheid kan laden.
Want hoe hoog is dat dan?
Ja, binnen 18 minuten 80% vol met een rijkwijde boven de 500 kilometer. Dus dat is...
Ja, je gooit echt wat cijfers uit, maar... meer dan 500 kilometer rijkwijd. Dus dan ga je naar minimaal 65 kilowatt uur batterij in 18 minuten vol.
Ja, nou, minimaal. Ja. Ja, ik ga niet nog wat dingen verklappen. Maar er komt de eerste auto die komt in de tweede helft van het jaar.
Naar Nederland ook?
Ja, ook naar Nederland. En jij bent nog altijd wel fan van sportieve auto's. Daar komt ook wel een high-performance versie van, Wouter.
Ja, nou, daar heb je eigenlijk weinig keuze nu in. Hè? Zeg maar, elektrische auto's waarvan je als petrolhead kan zeggen, nou, die zijn leuk. Dat is een Porsche Taycan, beetje duur. Tesla Model 3 Performance, nou, rijdt de helft van de wereld in, dus dat wil ik dan misschien ook niet. Ford Mustang Mach-E, nou, dat is dan weer zo'n hoog ding.
Polestar.
Polestar 2, ja, precies. Nou, heeft best wel wat keuze. Eigenlijk heel veel keuze. Ja, waarom rijd ik nog niet elektrisch?
Ja, nee, inderdaad, gek.
Ja, gek. Nou, omdat ik wacht op die kei. Ja, wacht. Ik wil winnaars doen, business met winnaars. Hè, dus ja.
Je bent welkom.
Je wil natuurlijk ook dan wel het nieuwe logo op je auto.
Ja.
Je wil niet met zo'n oud logo.
Ja, nee, precies.
Ja, dat kan ik verklappen. Dat zit er dan op.
Ja, ja. Precies.
Maar even kijken. Dus actieradius heb je het net over gehad. 500 kilometer ruim. Formaat. Waar moeten we aan denken? Want
ja, het is een auto met een hele lange wielbasis. Dus ja, als je totale lengte... Ik heb het nu niet helemaal scherp, maar het is wel achter in de 4 meter.
Ja.
Dus het is wel een gestrekte auto. Ja,
grote auto.
Ja, een grote auto. En zoals ik zei, er komen ook meerdere varianten. Ook in andere segmenten.
Is dat dan ook een auto waar Kia weer een stapje omhoog mee gaat?
Ja.
Richting die premium beleving?
Ja. Ja, ik hoop natuurlijk altijd dat we generalist blijven. Want als generalist verkoop je natuurlijk altijd meer volume. Maar het is zeker weer een stapje verder in de beleving. Zeker, ja.
Nou ja, aan de andere kant, je zegt je wil generalist blijven. Maar even de generalisten van zeg maar 10, 20 jaar geleden. Er zijn een aantal die een beetje in de verdringen zijn gekomen. Hè. Ze worden de premium merken. Die komen er met kleintjes en wat goedkoper. En nou ja, de Kia's van deze wereld are moving up. Dus van waar hou je op?
Nou, misschien versmelt het wel, hè? Ja. Dus zo kan je het ook zien, denk ik. Hè? Dat een premium naar beneden gaat en dat een generalist naar boven gaat.
Ja.
Zie je dat al gebeuren dan, van die premiums?
Wat? Nou ja, vroeger had Mercedes geen kleine auto's.
Nee, dat is waar.
He, dus, de BMW ook niet.
Nee, de baby Benz in de jaren 80 was de Mercedes 190, zeg maar. Ja. En daarna hebben we nog AB en WW. Ja, heel wat dingetjes eronder gekregen uiteindelijk.
Maar je hebt het ook over uitrusting en kwaliteit.
Ja, true. Ja.
Ja, maar goed, wij zijn een wereldwijde producent. Dus je richt je natuurlijk niet alleen... Hè, je staart je misschien dan op Europa. Maar we verkopen natuurlijk ook in Amerika heel veel auto's.
Maar helemaal in Nederland is die prijs dan heel belangrijk.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat wij een product hebben wat waarde voor zijn geld geeft. Hè. Ik durf te stellen dat we een adequaat geprijsd gamma hebben. Vroeger waren we natuurlijk voor bepaalde mensen acceptabel. En nu zijn we breed acceptabel met goed uitgeruste auto's.
Nou. Ja. Ik zit even nog even te filosoferen in mijn eigen hoofd. En dan kom je natuurlijk nergens, dus ik kan beter die vraag stellen. Jullie zijn succesvol aan de ene kant. Hè. Ik was natuurlijk een beetje flauw over de Niro aan het doorzagen van goh, hè, dat je daar erg op leunt. Maar aan de ene kant natuurlijk door de producten die je vanuit Korea zeg maar gewoon krijgt, joh, kijk, dit heb je. Maar jullie hebben natuurlijk in Nederland ook iets goed gedaan. Jullie doen het ook zeg maar wereldwijd binnen de Kia-wereld ook gewoon goed. Dus waar zit dat succes dan? Wat hebben jullie gedaan waardoor jullie zulke stappen hebben kunnen maken?
Nou, consequent zijn denk ik in het gamma.
Ja.
Het succes hebben natuurlijk van het gamma. Hè. Daar ben je natuurlijk ook van afhankelijk.
Ja.
Ook, laten we zeggen, in tijden waar het misschien minder is... is het wel door blijven communiceren op de merkwaarde. Ik denk dat heel belangrijk is. En ik durf ook te stellen dat wij... we hebben het net ook gehad even over tijden dat het misschien iets minder ging. De dealers aan de hand meenemen. En ze te laten zien wat er in de toekomst gaat komen. Want als je goed kijkt naar de grote dealerholdings... bijna alle grote dealerholdings verkopen Kia. En we hebben... toen ik in 2012 was, waren er een aantal dealers natuurlijk ook ingestapt in 2009. Toen Kia Motors Nederland als fabrieksvestiging werd gevestigd. Maar goed, die hadden nog niet de klantendatabase. En dan is het wel heel belangrijk om ook het uitzicht te hebben naar de toekomst toe wat er gaat komen.
Over die toekomst gesproken, we hadden het al over dat nieuwe logo. Daar wordt ook een nieuwe slogan bij.
Ja.
Movement that inspires.
Ja.
Ja, is een marketingbureau heel druk mee geweest.
Jongens, daar kunnen jullie pas over oordelen als volgende week daar meer bekend wordt over gemaakt.
De power to surprise vond ik toch, die klopte helemaal. Ik hoop dat deze dan ook klopt, maar ik weet nog niet wat het gaat betekenen.
Ja. Nee, maar als die stinger bij jou op de oprit wordt gezet met mij, en staat dat stickertje daar achterop, dan vind ik het opeens een fantastische slogan.
Gaat de merkstrategie daarmee ook veranderen?
Nou ja, volgende week op de 15e komt daar meer. Dan moeten jullie maar volgen. Dan moeten we maar binnenkort nog een keer.
Tipje van de sluier.
Nee, maar kijk.
Je moet ook de luisteraars een beetje nieuwsgierig maken.
Ja, je moet al die
Kia-liefhebbers.
Ja, zeker. Hoorde kijk, ik net. Wat ik wil zeggen is de auto is altijd het core product geweest. En in de toekomst zal natuurlijk meer naast die auto als core product worden aangeboden. En daarom moet natuurlijk.
Mobiliteit dus.
Precies. En daar is ook belangrijk dat we de slogan aanpassen. Maar ik zou zeggen, hou de berichtgeving in de gaten. Ik kom graag een keer nog bij jullie op bezoek om daar over nadere duiding te geven.
Ja, het is ongelooflijk toch wel wat er met Kia gebeurd is de afgelopen tientallen jaren. Ja. Wanneer werd het overgenomen door Hyundai? Echt, het was bijna failliet volgens mij.
1998, dat was de Japanse financiële crisis.
Ja. Werd het nog het Siberië van autoland genoemd.
Ja. Kia. Ja, bizar.
Ja.
Nou, top.
Dank. Leon Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland. Zometeen
hoor je meer over de nieuwe beveiligingseisen voor auto's met keyless entry.
En Wouter test de Volkswagen ID4.
ID4, ID4 moet je zeggen.
Net verbeter je met de andere kant op.
Ja, sorry.
Is wel een hele kloeke auto.
Kloeke auto.
Tot zo.
Next. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Na de ID3 is het de beurt aan de ID4. En Wouter is onze echte ID-specialist geworden, want hij heeft de crossover van Volkswagen onderworpen aan een grondige test. Hoeveel minuten heb je opgenomen?
18,5.
18,5. Oh, dan kunnen we nu stoppen.
Ja, precies. Ja. Er komt een lange en een korte versie.
Oké. Nou, je hoort straks dus die verkorte versie. We publiceren ook die lange versie als podcast. Kun je nog even lekker nagenieten.
Ja, precies. Hè? Sinds deze week gelden nieuwe beveiligingseisen voor auto's met keyless entry. Zo moet voorkomen worden dat auto's nog op grote schaal gestolen worden.
Ja, Henk van Vliet is certificatiemanager bij keuringsinstantie Kiwa SCM. Welkom. Ja. Jij hebt ook dit getest, hè? Hoeveel auto's heb je gestolen?
Ja, best wel heel veel. Ja, in ieder geval van een van jullie gasten die er vandaag was, Carle van der Weijer.
Ah.
Zijn Tesla heb ik voor zijn neus gestolen. En uiteindelijk, vanaf het begin van het invoeren van het keyless, waren alle keyless auto's te stelen.
Ja, en vrij gemakkelijk ook dus.
Je hoeft er zelf niks voor te kunnen. Het apparaatje doet alles voor je.
Ja. En hoe werkt het? Ja, ik weet het, want ik heb ook wel zo'n auto gestolen met jouw hulp en apparatuur.
Hoe jat Wout van jouw auto?
Ja, precies. Ja.
Ik had hier veel eerder mee in aanrekening moeten komen.
Ja, zeker. Maar leg het nog eens even uit.
Het wagenpark van Wouter.
Hoe werkt het?
Je hebt twee apparaatjes nodig. Het ene apparaatje hou je bij de auto. En het tweede apparaatje in de buurt bij de sleutel.
Ja.
En de afstand tot de sleutel is 1,06 meter. En die afstand tot de sleutel en de auto kan tot 1 kilometer zijn. En er wordt een soort live signaal in de lucht gezet. Een soort wifi-extender kun je het mee vergelijken.
Ja. Ja.
En als je die twee apparaatjes aanzet, hoef je eigenlijk verder niets te doen. Je opent de auto zoals je dat normaal doet. En hetzelfde signaal wordt gebruikt om de auto te starten.
Ja.
Dus je kunt of de auto openen en hem leeghalen. Wat veel bij BMW's gebeurt bijvoorbeeld.
Ja, Audi's en Volkswagen's inmiddels ook wel hoor.
Ja, klopt.
Ja.
Of je neemt de hele auto mee.
Ja, gezellig. Een rondje rijden.
Gezellig. Ja, precies. En we kennen dit, hè, want veel mensen leggen natuurlijk een sleutel bij de voordeur neer. En dan wordt het zelfs gewoon door de gevel heen gekopieerd.
Ja, bij mij thuis, als je hem in de keuken legt, dan red je het nog binnen 6 meter.
Zo, ja.
En ook boven. En als mensen
moet je groter gaan wonen.
Ja, precies. Ja. Dat zou een goede oplossing zijn.
Langere oprit, ja. Bij mij in de keuken zit een voor aan het huis. Ik had, met de ID4 had ik dat. Ik had die sleutel in mijn zak en ik ging nog even koffie pakken. En dan krijg je zo die welkomstsequence. Die lampen zo aangaan, want die sleutel denkt. En de auto denkt, de sleutel in de buurt, die zal wel in willen stappen. Nee, ik wil koffie. Dus maar 6 meter is natuurlijk voor de meeste mensen, ook al hang je hem niet bij de voordeur. Het is al snel in de buurt natuurlijk. Toch?
Ja, het is sowieso al snel in de buurt.
Ja.
Mensen vergeten ook de reservesleutel vaak. Dan leggen ze 1 sleutel in een metalen doosje neer, wat soms werkt, niet altijd. Maar die 6 meter, dan zit je, als je bij de voordeur gaat staan met je apparaatje, dan heb je toch wel een flink deel van het huis te pakken. Ook de eerste verdieping.
Ja, ja, klopt. Je ziet ook wel, als je filmpjes ziet van diefstallen die op deze manier gebeuren, dan zie je vaak met een bos bloemen of iets anders wat je zou kunnen bezorgen. Ja. En een rugzak. En die rugzak dan een beetje tegen de deur aan. Hè. Dat is in ieder geval zo'n plaatje wat ik voor me een paar keer heb gezien. Ja, en dan pak je natuurlijk zo op. Ja. En, je kunt daar eigenlijk verder niet zo heel veel aan doen als jij een auto hebt met keyless entry. Hè, zonder apparatuur in te gaan bouwen.
Nou, je zou je sleutel wel in een metalen bakje kunnen plaatsen. Ja. Maar dan moet je wel zorgen dat je het eerst even test bij je auto. Dat je het ook echt niet doet.
Nee.
En je hebt hoesjes en zo, maar dat moet je ook blijven controleren.
Vergelijkbaar dus met van die portemonnees waar je je pasjes in kunt doen.
Ja, precies, zoiets. Dat klopt. Alleen als je die dan weer een maand gebruikt en er komt een heel klein minuscuul scheurtje in,
dan is hij al niet meer veilig.
Dan is hij al niet meer veilig genoeg.
Het is dus vrij gemakkelijk bij een deel van de auto's. Hoe groot is het probleem?
Nou, best wel behoorlijk. We hebben een lijst gepubliceerd met voertuigen die keyless hebben die ons keurmerk dragen. Dus dat zijn niet alle auto's uit de markt, maar wel degene die ons keurmerk willen hebben. En daarvan is toch 2/3 wel voorzien van een keyless systeem, welke niet voldoet.
Hoe kan dat? Want we weten dit, bedoel, wanneer wij
fabrikanten gefilmd, weten dat, dit toch ook?
Ja, fabrikanten weten dit al een hele tijd.
Ja. Ja, dat is ook zo. En zelfs voordat wij gefilmd hadden, een aantal jaren daarvoor, hebben we het ook al laten zien.
Ja, dat snap ik. Ja.
Maar voordat een fabriek een aanpassing heeft verzonnen, dat is één. En als die dan verzonnen is en hij zou in productie gaan, dan ben je 2 jaar verder voordat die auto op de straat rijdt. Ja. Het is ondertussen dus wel zo dat de grote merken allemaal nu auto's leveren die zijn aangepast.
Okay.
Maar dan rijdt nog, er rijdt niet eens een park rond. Er staat nog een aandacht maar gepark te wachten die verkocht moeten worden, die nog niet voorzien zijn.
Ja.
Van aanpassingen.
En daar hebben jullie wel nieuwe beveiligingseisen voor ingevoerd. Ook voor die auto's.
Ja. Elke auto die nu een certificaat zou moeten krijgen van ons, dus als een verzekeraar zou vragen om een klasse 3-alarm, krijg je niet meer gecertificeerd zonder een aangepast keyless systeem. Dus dan moet je achteraf aanpassingen gaan doen.
Ja, achteraf inderdaad. Nou, we hebben hier voorbeelden liggen van achteraf aanpassingen. Zullen we het zo even over hebben. Maar is daarmee dan de diefstal volledig uit te sluiten?
Diefstal is nooit volledig uit te sluiten. Het is wel zo dat wij denken dat het allergrootste gedeelte van de diefstallen, waar een dief het liefste 's nachts komt bij je huis, jij ligt te slapen en hij kan je auto zo geruisloos meenemen, dat sluit je uit. Maar als jij op straat loopt en er zou een dief achter je gaan lopen en de tweede blijft bij je auto staan, dan kun je hem theoretisch gezien gewoon meenemen. Ja. Maar dan lopen ze wel een heel groot risico. Ze worden overal op camera's gefilmd en zo. En daar houden ze toch niet van.
Okay, maar even die eisen. Welke eisen stellen jullie?
Wat wij zeggen eigenlijk heel plat is, je moet ervoor zorgen dat relay attack, dus die diefstalmethode die ik net beschreef, niet meer kan. En hoe je dat doet, maakt ons niet zoveel uit. De meeste fabrikanten kiezen ervoor om de sleutel in slaap te laten vallen als die stil ligt. En wij hebben dan gezegd, dat moet dan wel binnen 5 minuten.
Ja.
Oh ja.
Ja, en in slaap dan zendt hij het signaal gewoon niet meer uit. Hè? Want die sleutel roept eigenlijk van, hallo, hier ben ik, continu. Zeg maar zo'n ouderwetse sleutel.
Het is eigenlijk omgekeerd. De auto die roept de sleutel op. De sleutel ligt slapen.
Yeah.
En de auto die maakt hem wakker.
Ja, okay.
En dat slapen dat wordt dus geactiveerd door het roepen van de auto. Of tenminste, hij wordt uit slaap gehaald. Maar dat slapen willen we dus vasthouden.
Ja.
En daarom schakelen ze de batterij uit.
Ja, ja. Dus als die gewoon ligt, hè, en ja, er is geen enkel manier te zeggen, mijn sleutel ligt naast de auto en ik wil hem toch open kunnen maken. Nee, dat eigenlijk heb je daar hier als gebruiker ook echt helemaal geen last van.
Nee, je merkt er niets van, inderdaad.
Nee. Dus dit is briljant. Nou, doe maar dan. Is het eenvoudig om dit dan overal even toe te passen? En zijn we er dan?
De grote autofabrikanten leveren auto's nu nieuw goed af. Het rijdende wagenpark hebben ze in een aantal gevallen oplossingen voor. Dus je kunt sleutels nabestellen bij de grote merken. BMW, Mercedes, Audi, Seat, Skoda. En ook Toyota. Die hebben dus aangepaste sleutels die je opnieuw in kunt leren. Dus die kun je aanschaffen.
Ja, €300 per sleutel waarschijnlijk.
Ja, dat is natuurlijk wel een ding.
Maar is het niet aan de fabrikant om dat te vergoeden? Of?
Dat kun je afvragen of ze dat moeten vergoeden. Wij zijn de eerste eigenlijk die deze eisen stellen. En het is geen verplicht iets in Nederland. En je hoeft het niet te doen. Dan kun je op zoek naar een verzekeraar die zegt, nou, kom maar bij mij, dat is geen probleem. Ik doe het ook zonder. Maar omdat wij natuurlijk de diefstal met z'n allen zo hard terug willen dringen, is er gezegd, en dat doet dan een commissie van belanghebbenden, hè, er zitten meerdere partijen, er zit ook de RAI bijvoorbeeld in, en de brancheorganisaties. En die hebben gezegd, nee, wij willen dit gewoon stoppen. Als je een keurmerk ergens opplakt, dan mag dit gewoon niet. Dus dan passen ze het maar aan.
Ja, en dat kan dus door die nieuwe sleutel. Zijn er ook nog andere manieren?
Ja, je kunt aftermarket oplossingen aanschaffen waarvan er op dit moment 3 goedkeuringen zijn. 2 die sluiten echt de batterijspanning van de sleutel af. En er zit elektronica bij en die zorgt ervoor dat die batterij wordt afgesloten.
Dus
en
als wat je ik nu in mijn handen heb is eigenlijk een chip.
Een soort hoesje.
Ja.
Een clipje om je batterij heen. Ja.
Oké.
En die registreert ook nog.
In de sleutel om de batterij heen.
Ja. Ja.
Zo simpel is het.
Het is heel simpel. Maar er zit wel wat elektronica achter natuurlijk. Die ziet of je hem beweegt. En hij registreert ook hoe lang die al in die sleutel zit. Dus wij kunnen altijd terugzien of dat systeem daadwerkelijk in de sleutel heeft gezeten ten tijde van bijvoorbeeld diefstal. Want daarna heb je alleen de sleutels nog maar.
Ja, ik zat erin.
Een oplossing waar je niet kleurenblind voor moet zijn?
Nee, klopt. Dat is een oplossing die je in de auto inbouwt.
Ja. Nee, de groen-gele of de donkergroen of de lichtgroen.
Dit is een soort filter. En dat filter filtert het keyless entry en keyless start signaal uit de CAN-bus. De computerleiding van de auto.
Plugje in de auto.
Ja, en die heeft dan zijn eigen aparte autorisatie.
Oké, en hoe werkt dat dan? Heb je een aparte afstandsbedieningetje erbij? Ja. Moet je daar weer op klikken om hem open te krijgen?
Ja, dat is geen eentje waarop je hoeft te klikken, maar die op, via Bluetooth werkt.
11 snoertjes.
Oh, 11 snoertjes, ja.
Ja, dat is wel
waarvan er 2 nog in elkaar gedraaid zijn. Dus eigenlijk nog 2 erbij.
Ja, dat is de CAN-bus.
Die moet ik niet door jou laten installeren, deze mijne. Of heb je, hoe ben je met solderen? Beetje goed?
Nee, ik laat het liever aan onze techniekafdeling over.
Ja. En je hebt altijd nog natuurlijk de achteraf gemonteerde alarmsystemen en startblokkeringen. Die werken tegenwoordig los van de auto.
Ja.
En die blijven het altijd op die manier doen.
Ja. Wat is nou de beste manier? Om te zeggen, maar ik wil gewoon echt niet dat mijn auto gestolen moet worden. Ik kan zeggen, nou ja, zo'n keyless protector ben je eigenlijk al heel ver. Of zou je dan toch naar zo'n extern alarm of het keyless dit ding, zeg maar.
Als je het heel goed wil doen, moet je geen keyless hebben.
Nee.
Sowieso niet.
Nee.
En dan installeer je een alarmsysteem met een handsender die automatisch inschakelt als je de auto afsluit en die je moet uitschakelen met een knopje indrukken.
Ja.
Want een knopje indrukken kan een dief niet door de brieven bezeen.
Nee. Tenzij die hele soepele vingers heeft en hangt bij de voordeur. Nee.
Ja.
Nee, maar als je geen toegang hebt tot de sleutel fysiek, dan wordt dat lastig inderdaad.
Ja.
Jeetje, het is toch hele wetenschap, hè? Je auto veilig houden en bijen in de buurt houden, Meijnerd.
Ja, en dit kost ongeveer, deze oplossingen?
De
aftermarket?
Zo vanaf 200-300 euro. Ja, exclusief inbouw. Dus dat kost toch nog wel wat. Maar het zit wel onder de prijs van 2 nieuwe BMW-handzenders.
Ja, toch wel. Ja. Hebben jullie nou alle modellen gekeurd?
Eigenlijk hebben wij alle modellen gekeurd. Alle modellen die op de lijst staan hebben wij gezien. We hebben niet van allemaal de keyless-methode getest, maar die zijn hetzelfde voor de BMW 1 en de 3 en de 5-serie bijvoorbeeld.
Ja.
Dus die hebben we wel doorgepakt. Maar de auto's zelf hebben we sowieso al bekeken vanwege het alarm. Dus de alarmkeuring, een deel daarvan is dan ook het keyless systeem tegenwoordig.
En hoe is de verhouding tussen wel goedgekeurd en niet goedgekeurd op dit moment?
1/3 is wel goedgekeurd.
1/3 maar?
Ja. En nou is de lijst wel enorm, dus er staan auto's op van 8 of 10 jaar oud. En je ziet bij de allernieuwste modellen, BMW vanaf 2018, Mercedes vanaf 2017 al, die voertuigen, als ze toen van de band zijn gerold, zijn ze al aangepast.
Oké, dus dat is op zich goed nieuws. Dus dat je, hoe nieuwer, hoe beter. Je hebt alweer een argument om nieuwe auto's. Dan worden ze minder gejat, zijn schoner, veiliger.
Je ziet die verschuiving ook wel in de diefstal.
Maar die criminelen zitten ook niet stil.
Nee, dat klopt. Als je naar de toekomst kijkt, dan zullen ze misschien hier wat op vinden. Maar je hebt natuurlijk ook bijna op elk voertuigmerk tegenwoordig een app. En daar kun je je voertuig mee ontgrendelen.
Je hebt geen sleutel meer.
Nee, en dan heb je op afstand, als jij op Bonaire zit, kan je je auto in Rotterdam ontgrendelen. Soms kan je zelf starten. Tesla had het voorheen en dan kon je ook de auto nog starten op afstand.
Ja. Zijn wel meer merken. Volvo, de benzineauto's kan je gewoon een remote starten. Ja. Hoppakee, even lekker warm maken die auto.
Precies.
Kan daarna volgen als weg in een warm interieur. Ja,
maar hoe veilig is dat?
Nou, wij verwachten dat het eigenlijk niet veilig is. Als je een hacker hebt die een telefoon kan hacken, dan kan die app ook hacken.
Ja.
En dat wordt gewoon de volgende diefstalmethode.
Ja, maar dat is dan wel meer geavanceerd. Kijk, met de systemen om de relay attack te doen. Hè, dus die zijn ergens te koop. Dat is gewoon een kastje, of 2 kastjes eigenlijk, even heel simpel gezegd. Dat is toch wel dat is makkelijker dan zeggen, ik ga een telefoon of een app hacken.
Dat klopt. Die apparaten die nu verkocht worden voor dat relay attack, die zijn nog best wel duur. 20 mil misschien wel. Dus die worden dan verhuurd ondertussen.
Ja.
Voor 1 nacht huren voor 1000 euro misschien.
Ja.
Maar je moet wel fysiek nog naar de auto. Als jij natuurlijk een telefoon gaat hacken, dan kan je dat vanaf thuis misschien wel doen.
Ja.
Je hebt ergens een spoofd wifi staan.
Ja.
En mensen loggen daarop in en je hackt gewoon telefoons op afstand.
Spoofd wifi bedoel je, dat is niet goed beveiligd wifi.
Ja, dan kun je gewoon het kopiëren. Ja,
ja. Ja, precies. Maar zijn jullie dit ook al aan het onderzoeken? Want je hebt die Tesla van Carlo van, ook opengekregen.
Ja. Dat hebben we met de RelayAttack-methode gedaan.
Ja.
Daar ging dat perfect mee. Er zijn diefstalmethodes bekend en gezien die op deze manier worden gedaan. Nog niet op grote schaal. Maar Tesla heeft nu een pincode op het remote starten staan.
Ja.
En dat is een aanpassing die ze dan even snel doen. En pincode was vroeger Peugeot, 1999. Dan ga je eigenlijk stiekem heel ver terug in de tijd.
Ja.
Wat wel effectief is, dat wel. Maar het is puur een noodmaatregel om ervoor te zorgen dat die app natuurlijk niet gehackt wordt.
Nee, precies. Nee.
Maar wij gaan daar nog wel mee aan de slag. Want naast dat die apps op die manier misschien niet veilig kunnen zijn, zijn er nog wel meer dingen in die apps waar je dingen bij kunt afvragen.
Ja, zoals?
Nou, er staan algemene voorwaarden in. Die zijn 30 pagina's lang. Voldoen ze daaraan? Zijn jouw gegevens allemaal echt veilig? Ja, dat is wel iets waar je ook wel een keurmerk tegenaan zou kunnen houden.
Ja. Ja, dus er wordt vervolgd nog. En dan heb je auto's die je nu gewoon met je telefoon, dus niet met de sleutel, kan openen en starten.
Ja.
Zit daar dan dezelfde veiligheidsrisico's ook weer aan? Of?
Nee, het mooie daarvan is, en dan heb je het over de NFC-chips.
Ja.
Dat
ja.
is eigenlijk korte band communicatie. Die moet je echt fysiek tegen een voertuig aanhouden eigenlijk. Ja. Om te kunnen laten werken. En dat signaal kun je niet verlengen of overpakken of iets.
Vergelijkbaar
dat is best veilig.
Met betalen via telefoon in feite.
Ja, klopt. Ja.
Ja, nou ja, dat gaat ook vrij goed. Niet je telefoon verliezen.
Nee,
je rekening is leeg en je auto is weg.
Je telefoon wordt wel steeds belangrijk wat dat betreft. En,
ja, daarom heb ik hem ook continu de hele dag vast.
Net als iedereen.
Ja, wel ernstig, hè? Goh, een leven zonder telefoon, kan je je nog voorstellen?
Nee, nauwelijks. Nee,
hè?
Nauwelijks, hè?
Nou ja.
Nee, ja.
Ja, dus, maar goed, er zijn dus oplossingen voor. Die lijst is beschikbaar. Hoeveel modellen zijn er goedgekeurd en afgekeurd?
Er zijn zo'n 500 modellen totaal op de lijst. Waarvan er 300 geen goedkeurmerk hebben.
Okay.
Maar keyless.
Ja.
En dan heb je natuurlijk nog voertuigen zonder keyless.
Ja.
Dat zijn er ook nog wel een flink aantal.
Ja, maar die hebben dat probleem niet. Dus dat is
die hebben geen probleem.
Nee.
Maar onthoud wel, het is niet alleen keyless entry. Maar het is ook keyless start, hè? Dus als je een startknop in je auto hebt, dan ben je er ook aan onhevig.
Ja.
En dan vergeten mensen nog wel eens.
Ja, ja, dat is bijna standaard, zou ik bijna zeggen.
BMW levert geen voertuigen meer zonder startknop.
Nee, precies, klopt.
Nou, ik kan me goed voorstellen dat mensen die een auto hebben met keyless entry of keyless start, dat ze nu willen weten of hun auto aan de eisen voldoet. Jullie hebben ons de lijst gegeven. Die zetten wij op bnr.nl/autoshow, zodat mensen ook zelf even kunnen kijken of hun auto eraan voldoet of niet. Dank Henk van Vliet, certificatiemanager bij Kiwa SCM.
Het autonieuws.
Mercedes pakt uit met een heel groot, ja, ik heb het gezien, heel groot digitaal dashboard.
Ja, de MBUX Hyperscreen, 1,40 meter breed. Nou, dan heb je een groot dashboard inderdaad, en helemaal scherm. Is dat mooi?
Ja, het is helemaal van glas, hè?
Ja.
En daarachter zitten meerdere schermen. Ja, in het plaatje wat ik zag, vond ik het wel fraai. Maar je moet nog even een auto eromheen zien.
Ja, ja dit was er nog niet, hè?
Nee.
Het is straks in de EQS, geloof ik.
Ja, precies. Nou ja, we zijn heel benieuwd. Het dashboard is ook slim, zo vertelt in ieder geval Koert Groeneveld van Daimler.
Het dashboard denkt met de klant mee. Hij zal steeds beter snappen wat de klant wil hebben, wat de klant nodig heeft tijdens het rijden of op de passagierskant. Dit voertuig zal merken aan jou, aan je routines, aan je gedrag, aan de omgeving waar je bent, aan de misschien agenda die je hebt, je afspraken die je hebt die dag, zal hij jou al die functies, al die apps al aanbieden op hetzelfde niveau. Dus je hoeft niet zelf te gaan zoeken. Er zijn verschillende functies in het voertuig, in het gebruik, die hij gewoon meekrijgt in de context wie in het auto zit, in welke tijdstip die onderweg is, waar die onderweg is, wat er moet gebeuren. Dus de auto denkt met je mee.
Nee, Wouter, jij wil nu een kopje koffie, zeg je Mercedes dan tegen je.
Ja, echt, je wil door, dat wil echt, door. Nee, je wil nu een kopje koffie. Er wordt dan ook gekoppeld aan bijvoorbeeld je Tinder-profiel. En als je veel afwijzingen hebt, dan zet hij hem vast in Sport Plus en agressieve muziek. Ga je hem even afreageren.
Ja. En je bent nu al 2 weken niet bij je moeder geweest.
Ja, ik stel nu het adres voor je in.
Ik maak de afspraak even
Ik rijd er zelf heen.
Het is nog een optie, hè, dus je mag nog...
Ja, ik heb wel twijfels over dat slim zijn. Ik heb nog niet heel veel systemen gemerkt waarvan ik dacht, dat werkt ook echt. Nee,
het enige wat ik wel kan bedenken is dat je dus zo'n stream met telefoons heb je nu ook facial recognizing. Hè, dat de auto gewoon aan het gezicht herkent of jij de rechtmatige bestuurder bent van die auto. Ja, dat je misschien ook het gezicht van je vrouw of van je oudste zoon bijvoorbeeld, als hij eenmaal mag rijden.
Ja. Ja, maar gaat hij wel in de chillstand, heeft hij nog maar 60 pk en muziek kan niet hard.
Nou ja, maar het zou misschien wel een idee zijn, toch, om Henk?
Ja, zeker.
Ja, precies. Nou, kijk aan. Weer een ideetje.
Ja.
Elon Musk.
Ja.
Is net iets rijker dan wij. Net. Ja. Hij is net voorbij.
Nou, gelukkig vond hij het zelf ook redelijk belachelijk. En tweet hij, en nu ga ik weer aan het werk. Op papier de rijkste man ter aarde. Nu even, of misschien nu weer net niet. Het hangt van de Tesla-koers.
Of hoeveel bitcoin nu heeft.
Ja, dat ook nog. Ja. Ja. De volgende bubbel. Bitcoins en Tesla's, twee bubbels. $190 miljard. Daar topt hij even op. Ja, ik heb niet de live beurskoers hier in beeld. Dus ik weet niet waar die nu op staat. Maar ja. Ja, waanzinnig. Het gaat overigens echt helemaal nergens over. Want dat is gewoon meer dan de top 10 overige autofabrikanten bij elkaar. En overigens, ik zeg de top 10 overige, maar Tesla staat helemaal niet in de top 10. Hè? Ik bedoel, dat is niet de nummer 10 of zo van de wereld. Dus weet je, die waarde is ik geloof er een koers-winstverhouding was geloof ik 140 of 180. Ja, dat is natuurlijk het argument van mensen. Het is geen autofabrikant, dus doe accucellen en zelfrijdende techna, noem maar op.
Het is de belofte voor de toekomst.
Ja, ik weet niet. Ik bedoel, het is een mooi merk, absoluut. Maar dit is een beetje overdreven.
De rijimpressie.
Ja, Wouter, die test de ID4, de ID4.
ID4 is in ID4. Nederland, toch?
Oké.
Okay. Lekker stil. Ja, dat is wel het voordeel van elektrisch rijden. Ja, dat is... Het is ook gewoon rustgevend, vooral in een auto zoals de Volkswagen ID4. Ja, de ID3, maar dan een maat groter, een forse maat groot vind ik eigenlijk. En ik denk dat je hem wel inmiddels hebt zien rijden. De ID3, die is zeg maar veel meer verkocht vorig jaar 2020. Daar begonnen ze mee, hè, de elektrische revolutie bij Volkswagen. Maar de ID4 in 2020 ook behoorlijk uitgeleverd. Meer dan 2000 stuks nog in december. Het was in december pas begonnen met het uitleveren. Dat is wel het voordeel van zo'n concern als de Volkswagen Groep. Dat is natuurlijk al echt een grote autofabrikant. Dus als die iets gaan ontwikkelen en of gaan produceren, ja, dan komen er op een gegeven moment ook echt veel modellen, veel auto's, veel exemplaren op de markt. Dus dat is een voordeel met dat soort fabrikanten. Ik denk ook dat Volkswagen Groep, maar er zijn ook wel anderen, die potentieel heel snel Tesla gaan inhalen op puur de productieaantallen qua elektrische auto's. Maar goed, ID4. Duidelijke maat groter dan de ID3. Alhoewel die qua wielbaas eigenlijk exact hetzelfde is. En dat is wel grappig. Dat is het platform wat zowel voor de ID3 als voor de ID4 wordt gebruikt. Maar straks ook voor Skoda Enyaq. Cupra komt met elektrische versies. Audi komt nog met elektrische versies op basis van dit platform. Maar ook Ford gaat bijvoorbeeld een SUV bouwen op basis van het elektrische platform van Volkswagen. En dat is het MEB-platform, modulaire elektronische bouwkasten. Ja, dit is feitelijk een skateboard met een motor achter in de basis. Optioneel een motor voor. Dus optioneel vierwielaandrijving, maar dat heeft hij niet standaard. Sterker nog, de ID4's en de ID3's die nu worden uitgeleverd en zijn uitgeleverd, zijn allemaal achterwiel aangedreven met de motor achter. Dus dat verwijst dan wel weer een beetje naar de Volkswagen Kever. Maar dat heeft alles te maken met betere tractie voor een elektrische auto. Want je toch al best wel veel power, veel veel koppel erop loslaat en die er ook meteen in komt. Dat je met de voorwiel aangedreven elektrische auto's wel merkt, die willen af en toe nog wel eens een doorslippend wieltje voor hebben. Met de achterwiel aangedreven elektrische auto's is dat minder. Formaat van de ID4. Het is echt een kloeke jongen. Er staat ook echt wel meer auto. Ik vind ook designtaal komt dan beter over. De ID3 zit een beetje op het lullige. ID4 is wel echt gewoon een grote crossover SUV dingen. Ik ken nog steeds niet hoe ik die dingen moet noemen. Het is zo'n ding wat ietsje hoog op zijn poot staat. Maar waar je verder natuurlijk totaal niet de trein mee in kan. Want deze ID4 heeft alleen achterwielaandrijving. Dus dan staan we echt heel snel tot aan het accupakket in de modder. Accupakket zit altijd in de bodem verwerkt. Hè. Dus qua ruimte ook, ja, echt gewoon een goede vijfzitter. Het is ook een vlakke bodem. Dus ook achterin heb je niet een tunnel waar je met je voeten overheen moet of zo. Grote kofferbakruimte. Weet je. Dus dat is echt allemaal prima geregeld. De range, accupakket in eerste instantie van de eerste versie van de ID4 die komen, is 77 kWh groot. Dat is voorlopig het grootste pakket wat ze in dit platform kwijt kunnen. Daarmee haal je 521 kilometer WLTP. Dus in de praktijk ietsje minder. Ik ga 3/5, 2/3. Dat is een beetje de rekensom die je erop los moet laten. Dus dan heb je het over zo'n 350 kilometer in de praktijk. En dat is dan onder niet super gunstige omstandigheden. Maar dat je nog wel rekening mee houdt dat het een elektrische auto is. Dus je gaat niet vol doorlopen blaffen. Als je echt hard rijdt, dan dat verbruik dat neemt zo hard toe. Dat gaat gewoon niet in een elektrische auto.
Dat is de ID4. Is hij goed gelukt?
Ja, vind ik wel.
Ik denk het wel, hè?
Ja, het is wel de wat serieuzere broer van de ID3. Hè. Dat vind ik ook wel een grappige auto. En hier staat dat je denkt, nou ja, een kloek auto. Hij is groot, weet je, lekker veel ruimte, actieruimte. Gewoon net even dat grotere accupakket. Dit is wel een hitje.
Ja. Zijn we er ook... ja, maar wat kost die?
Hangt vanaf welke versie? Nee, vanaf 47 even uit mijn hoofd voor de... dat is redelijk voor een auto met 500 plus accu.
Ja, maar dan heb je dus voor €7000 de volledige bijtelling.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, even, ja,
maar voor het milieu hebben mensen dat allemaal over.
Ja.
Dat is, toch?
Voor het klimaat.
Oh, voor het klimaat.
Zo is dat.
Nee, weet je, dat wordt langzaam duurder. En over een paar jaar dan hebben we het helemaal niet meer over bijtellen. Nee. Want het is allemaal hetzelfde. En dan komt die meer elektrische auto.
Ik heb wel het gevoel, Wouter, dat ik nog net iets meer wil weten over deze auto.
Ja, we hebben een lange variant ook.
Oh, echt waar?
Ja.
Wat fijn.
Ja, we hebben die 18 minuten volgens mij was het geworden. Lange variant van deze rijimpressie. Ja, dan kan je dus luisteren. Die vind je straks stuk als podcast.
Als podcast.
Ja, goede voornemens.
En dan kun je gelijk op abonneren. Dan krijg je hem automatisch in je
precies.
telefoon.
Nou, dat is handig.
Dat is leuk.
Ja.
Oh, het klinkt van nee. Die...
Ja,
hij staat gewoon, als je gewoon geabonneerd bent op de autoshow...
dan staat hij er gewoon tussen.
Krijg je hem gratis erbij.
Ja, heel fijn.
Allemaal extra dingen, joh. Ja, nieuwe jaar.
Ja. Twitter, Facebook, Instagram en doen we ook.
Ja.
Jouw naam was?
Meindert Schut.
Of nog steeds?
Ja, nog steeds.
Mijn naam is nog steeds Wouter Karsen.
Nog steeds.
Volgende week zijn we er gewoon weer.
Yeah.
Tot dan.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.